En
dat je vrij mocht illustreren.
Nou, het is bijna 6 uur, dus ik denk dat het wel beginnen.
Ja, dan weet ik dat soort dingen
applaus voor Chris Korsten. Die is er eentje de muziek voor vanavond gaat doen. En ik vroeg aan hem van, wat kan ik over jou vertellen? Hij zegt, ik ben nergens tegen, ik ben overal voor. En dat is een mooie wijsheid. Welkom allemaal. Wel, bij dit 85ste vredesprotest van Stop de Oorlog Amsterdam. Mijn naam is Harry Lindelauw. Al bijna vier jaar voeren wij actie onder de vijf leuzen. Stop de oorlog. Russische troepen weg uit Oekraïne. Europa kernwapenvrij. Geen nieuwe wapenwetloop en diplomatie nu. We zijn begonnen kort na de militaire overval door het Russische leger op buurland Oekraïne op 24 februari 2022. En op 7 maart stonden we op een maandag op het Museumplein en vanaf dat moment een jaar lang iedere maandag protesteerden we daar bij het Russisch consulaat. En spraken we toen al onze vrees uit dat de oorlog in Oekraïne zou gaan lijken op de Eerste Wereldoorlog. Want ook ruim 100 jaar geleden dachten de mensen, ach, die oorlog duurde een paar maandjes en dan hebben wij gewonnen en dan ziet de wereld er een stuk mooier uit. Ook toen, 100 jaar geleden, de werkelijkheid, miljoenen doden, hele landstreken verwoest, gemeenschappen voor lange tijd ontwricht. Bij onze acties op het Museumplein en hier op het Spui kijken we altijd verder dan alleen de oorlog in Oekraïne. We hebben het ook over Gaza gehad, over Jemen, over Iran, over vluchtelingen. En vandaag moeten we het hebben over Groenland. Zometeen luisteren we naar Frank van Schaik, onder andere bekend van XR en Teachers for Climate. En op dit moment een van de initiatiefnemers van de actie Houd Groenland Trump Vrij. En niet om ons op de borst te kloppen, maar de grote geopolitieke verschuivingen die nu iedereen ziet. Daar hadden wij het hier 2,5 jaar geleden al over met een analyse van professor Henk Overbeke. Die toen voor ons schetste hoe de oorlog in Oekraïne zich afspeelde tegen de achtergrond van de verschuivende blokken, machtsblokken op wereldschaal. En ik durf ook nog wel ons op de borst te kloppen dat doordat wij iedere keer weer hier staan, dat wij ons steentje hebben bijgedragen aan het ontstaan van een nieuwe vredesbeweging. Met meer dan 28 groepen overal en steeds meer plaatselijke vredeskringen in stad en land. Namens die vredesbeweging is vorige week een officiële brief gegaan naar het te vormen kabinet met een pleidooi voor een koerswijziging. Het roer moet om in het buitenlandbeleid en bij defensie. Want wij protesteren hier tegen de wandaad van de Russische regering om een soeverein land binnen te vallen. Maar we protesteren net zo goed tegen onze eigen leiders. En als het om Oekraïne gaat, hadden die ook veel meer kunnen doen om het ontbranden van dit conflict te voorkomen. En ook nu nog zijn ze veel te laks om het bloedvergieten zo snel mogelijk te stoppen. Straks luisteren we naar Guido met de laatste stand van zaken in de onderhandelingen. Maar er wordt nog steeds gevochten. Zal ik een klein stukje voorlezen uit die brief van de Nieuwe Vredesbeweging?
Ja.
Daar stond in het begin: het is de hoogste tijd dat Europese landen, inclusief Nederland, het initiatief nemen tot een nieuwe veiligheidsstrategie, een nieuwe internationale aanpak gericht op ontspanning, vrede en ontwapening. Een nieuwe wereldorde waarin ook de NAVO uiteindelijk niet meer nodig is. Dat zal niet van vandaag op morgen klaar zijn, maar dit is de kans op een breuk met de heilloze weg naar steeds weer nieuwe conflicten en oorlogen over grondstoffen en andere botsende belangen. Met iedere keer opnieuw het risico van een grote oorlog en een nucleair Armageddon. Einde citaat. Ik zou nu eigenlijk vragen, hebben jullie het al koud? Maar volgens mij valt het mee met de kou. En dan had ik willen zeggen, nee, we hebben het niet koud. Want in Oekraïne, daar hebben ze het koud. Ik denk dat iedereen wel beseft hoe de burgers in de schuilkelders daar met min 20 en soms nog kouder. En in hun huizen waar maar een paar uur per dag stroom is en dan alleen maar 's nachts. Hoe koud ze het daar hebben. En hoe koud de soldaten het hebben in de loopgraven van allebei de legers. Maar het koudst zijn de gesneuvelden. Het leger van de doden dat iedere dag aangroeit met enkele honderden nieuwe, vaak jonge mensen die daar vallen op dat slagveld, wat nog steeds doorgaat. Dus ik zou jullie willen vragen, laten we samen stil zijn uit respect voor die slachtoffers en hun nabestaanden.
Wat ben je aan het doen?
Jongens, rustig. Jongens, laten. Wat is het probleem? Wat is het probleem, jongens? Chris. Ja, die man net, ik weet ook niet wie die was, maar wij hebben niks om ons voor te schamen, vind ik. En ja, gek heb je overal. Mij mogen ze allemaal filmen als ik hier sta. Als iemand niet gefilmd wil worden, laat hij nu zijn hand opsteken. Dan zorgen we de volgende keer ervoor dat die mensen uit beeld blijven. Maar ik heb zoiets van, hoe meer we gefilmd worden, hoe beter. Dan weten ze tenminste dat we hier staan. Ja, ik ben daar niet zo bang voor, sorry. Maar als we er anders over denken, moeten we daar een keer een werkgroepje op vormen. En dan zetten we weer een ordendienst neer. Maar ik wou daar niet aan beginnen nu. Wat zei je, Nanda?
Het was niet alleen het film, maar ook gewoon
Ja. Laten we erop houden dat het een irritant individu was, maar misschien zit er meer achter, dan zullen we er nog wel van horen en dan komen we erop terug. Ik had eigenlijk nu Frank van Schaik. Ja, Frank van Schaik, ik heb toen straks al ingeleid. We kennen hem van XR en van Teachers for Climate en ongetwijfeld nog een aantal dingen waar hij actief in is. Nu viel hij op doordat hij met een signalgroep en een paar mensen binnen een paar dagen honderden volgers had en ook binnen kortste keren een demonstratie bij het Amerikaanse consulaat tegen de Trumpificering van Groenland. En we zijn benieuwd hoe Frank tegen de ontwikkelingen van de laatste tijd aankijkt en met name die hele geopolitiek en wat gaan we daar als sociale bewegingen aan doen. Frank van Schaik.
Dankjewel Harry. Ga ik microfoon omhoog. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Dit is, tot mijn schande moet ik bekennen dat dit volgens mij de tweede keer is dat ik bij een van jullie wakers ben. Ik had natuurlijk alle andere 84 keer ook hierbij mogen en moeten zijn. Maar ik ben heel blij dat ik er nu ben. Wat is er? Er is heel veel gebeurd natuurlijk. Er gebeurt elke dag heel veel. Even om kort te schetsen wat met onze groep gebeurd is. Twee weken geleden... Toen Trump in het nieuws kwam met zijn steeds bizardere uitspraken over dat hij Groenland wilde hebben, wilde kopen, er wel even heen zou gaan, het af zou pakken. Kwam er een oproepje van een vriendenactivist die zei, ja, we moeten eigenlijk iets mee doen. En zei ik, ja, laten we dat doen. En laten we gewoon snel iets doen, want het is nu in het nieuws. Nou, natuurlijk, elke dag is er nieuws, maar hoe sneller hoe beter. En ik denk dat het op... zondag of maandag erover hebben gehad en de vrijdag daarna hadden we inderdaad een comité opgericht, een comité Hou Groenland Trump Vrij. En toen stonden we met een kleine 20 mensen voor het Amerikaanse consulaat. Iemand had zelfs een Groenlandse vlag geregeld, wat ik heel indrukwekkend vond. En we hadden een spandoek Hou Groenland Trump Vrij. Dat was nog een beetje een klein beginnetje, maar daarna, zoals we van Trump gewend zijn, escaleerde dat alleen maar. Want Denemarken ging reageren, de EU ging reageren, er werd gedreigd met importheffingen, van alles erop en eraan. En toen hadden wij bedacht, die eerste was op zondag, toen dachten we, nou laten we vrijdagmiddag onder het motto, wil je een vrij Mibo of wil je je vrijheid behouden, op vrijdagmiddag om 5:00 voor het consulaat staan en een Facebookgroep opgericht, een signalgroep opgericht, alle andere kanalen. En toen was het inderdaad wat serieus en gelukkig voor ons ook wel. En was de pers hier ook in geïnteresseerd. Hart van Nederland kwam, AT5 was er, de Volkskrant had een grote foto. Het is er op allerlei andere plekken geweest en dat is fijn omdat er dan echt wel een beetje een beeld ontstaat. Ook al is de groep klein, er is verzet tegen. Het lastige wat ik zelf vond is, onze leus was ook Groenland voor de Groenlanders. Maar het is heel lastig om een Groenlander te vinden. Dat is, ja, in Nederland zijn, ik heb het opgezocht, er zijn in totaal 23 mensen in Nederland die of zelf in Groenland geboren zijn, of van wie één van beide ouders in Groenland geboren is. Dat is het. Ik heb contact gelegd met Groenlandse activisten en Deense activisten die we Groenlanders kenden. Maar ja, de hele wereld wilde met Groenland praten ineens. Dus die hadden weinig tijd. Maar ik heb wel de Groenlandse teksten opgezocht, Groenland voor de Groenlanders. En op die manier een boodschap gestuurd naar alle Groenlandse actiegroepen. Ja, die zijn er niet zoveel. Om ze in ieder geval te steunen. Nu zitten we eigenlijk in een volgende fase. Wij dachten, dit gaat goed. Er is energie. Veel mensen zijn boos. Hè, dus ook, natuurlijk is het kwaaie energie. Hè, en door een lawaai-protest te houden, kan je die energie ook fijn uiten. Maar toen dachten we, laten we vooral verder gaan. We hebben de afgelopen woensdag gingen we overleggen met een beetje de kerngroepje daarvan. Tijdens ons overleg was er een Trutte-deal. Dat is de Trump-Rutte-deal. Die werd daar gesloten. En wij zaten dus op onze telefoontjes te kijken hoe al onze plannen ook weer een totaal andere afslag moesten gaan nemen. Maar ja, we zeiden ook, ja weet je, in plaats van hou Groenland Trump vrij, hebben we gewoon eigenlijk hou het Trump vrij. We willen eigenlijk dat alles wat we hebben in de wereld gewoon Trumpvrij blijft. Dus we hebben nu het comité Trumpvrij. Kijk, Groenland is nog steeds niet klaar uiteraard als onderwerp. Maar het idee is dat het niet alleen om Groenland gaat. Het gaat om een manier van politiek bedrijven Die zo alle grenzen te buiten gaat en zo bizar is en zo naar is voor en ontzettend negatief effect heeft op zoveel mensen. En niet alleen mensen, maar ook onze hele leefomgeving, inclusief alles wat leeft en groeit en bloeit. Dat wij dachten, we moeten een houd Trump vrij. Kom je tegenop. Dat hebben we nu gedaan. We zijn nu bezig met manifestteksten. En het idee is om elke eerste vrijdag van de maand Trumpvrijdag uit te roepen. En dan staan wij om 5 uur wel weer voor het consulaat. Want dat is gewoon een hele goede plek om daar te zijn. Het gaat ook echt over de VS. En de eerste keer is vrijdag 6 februari om 5 uur. Zijn alle zeer welkom. Wij hebben een paar ijsberen ingehuurd. En wij gaan daar rond het consulaat ijsberen. Maar dit zijn geen ijsberen zoals we die allemaal kennen. Dit zijn ijsberen met EI. Want wij willen namelijk, we hebben een aantal eisen die wij aan de Nederlandse regering stellen. En die eisen die zijn eigenlijk dat de Nederlandse regering alles in het werk stelt om de schade die Trump aan de wereld berokkent zoveel mogelijk te verkleinen. Nou is dat een hele brede eis en ze mogen allerlei manieren vinden om het in te vullen. De Nederlandse regering op dit moment blinkt uit in een soort, hoe zal ik dat nou eens noemen? Onderdanigheid die toch wel echt wel zeer veel doet met mijn maaginhoud. En daar willen we echt van af. Er moet veel meer een sterke, zelfbewuste manier komen om tegen Trump en het Trumpisme op te staan. Het Trumpimperialisme zou je ook kunnen zeggen, want hij gaat natuurlijk overal met zijn klauwtjes bij. Daar zijn we dus, dat willen we dus elke maand doen. Elke maand kiezen we ook een nieuwe insteken. Dus het kan nog steeds over Groenland gaan, maar het kan ook zijn dat hij de tweet de dag ervoor weer iets anders heeft bedacht waar we het over gaan hebben. Dus dat is ons idee. Wat ook nog goed is om te weten, op 14 juni dit jaar wordt Trump 80. Wij willen graag een unhappy birthday protest organiseren. Liefst zo groot mogelijk. In Nederland met veel mensen erbij. We gaan ook met andere organisaties contact zoeken om dat echt een beetje groot te krijgen. Het is ook precies in het midden van de WK. Ik geloof zelfs dat Nederland die dag een wedstrijd speelt. Ook een hele goede reden om daar iets mee te doen. Een week later, op 21 juni, is het Nationale Groenlanddag. Dat is Groenland viert zijn bestaansonafhankelijkheid. Het is ook de langste dag van het jaar. In Groenland is het dus over een groot deel 24 uur licht. En daar willen we ook iets mee. En dan hebben we ook nog 4 juli. Dat is een zaterdag. En dan is het 250 jaar bestaan van de Verenigde Staten. Allemaal goede gelegenheden om iets met acties te doen. En wij staan ook zeer open voor jullie interesse. Ik heb helaas geen QR-code bij me. Maar mocht je... er zijn zeker een aantal mensen die mij weten te vinden. Harry sowieso. Dan kan ik je even bellen en kan je linken bij ons en die zijn zeer welkom. Tot slot, ik ben zelf docent Nederlands aan de Open Schoolgemeenschap in de Bijlmer. Al 15 jaar met veel plezier en met veel blijheid. En Trump is het schoolvoorbeeld, het schoolpleinvoorbeeld zou ik maar zeggen, van een pestkop. En wat zeer belangrijk is bij pestkoppen en mensen die wat kleinere kinderen de afgelopen jaren hebben, of kleinkinderen misschien zelf zo, gezien of meegekregen, daar heb je de zogenaamde kanjertraining. De kanjertraining op scholen die zegt, heb je een pestkop, dan moet je zorgen dat de meelopers, dat die worden losgeweekt, dat de omstanders ingrijpen en dat degene die gepest wordt, wordt gesteund. En er zijn allerlei manieren voor, nou dat is iets waar we nu in zitten, maar dan op wereldschaal. En hoe meer de omstanders ingrijpen en naast de gepesten gaan staan en hoe meer de meelopers zich losweken van de pestkop, hoe eenzamer de pestkop wordt en hoe meer hij uiteindelijk zal merken, oh, dit kan ik niet meer volhouden. Hij voelt zich nu erg gesteund in de Republikeinse Partij, wereldwijd door allerlei foute regimes, maar daar kunnen we echt iets mee. En daar moeten we veel meer op inzetten en ik hoop dat wij als comité Trump Vrij daar ons steentje kunnen bijdragen. En ik nodig jullie alle uit om te komen, om mee te doen. 6 februari om 5 uur voor het Amerikaanse consulaat. Tot ziens dan!
Dank jullie wel. Van mijn zoon hoor ik nu net, die heeft met die jongen gepraat die net zo irritant was. Dat het inderdaad een Oekraïner is die zich heel erg ergert aan ons. Maar hij sprak alleen maar Engels, dus ik denk niet dat hij onze praatjes verstaat. Hij denkt dat wij pro-Poetin zijn. En nogmaals jongens, dat zijn wij niet. Absoluut niet. In dat verband wilde ik nog het goede nieuws brengen. Kunnen jullie Ilmira nog herinneren, die hier een aantal keren gesproken heeft? Die Rusin uit Sint-Petersburg. Zij heeft eergisteren gehoord dat ze is erkend als vluchteling en dat ze nu formeel in Nederland mag blijven. Tot nu toe was ze illegaal, nu heeft ze papieren. Dat lijkt me wel een applausje waard. En dan wilde ik nu naar iets heel anders, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Saskia Molin stelde voor om nog eens een keer het gedicht van Leo Vrooman te lezen.
Vrede.
Vrede.
Het is een moeilijk gedicht en wat ook gehinderd is door censuur in de loop van het bestaan. Wat ik nu lees is de originele versie. Komt een duif van 100 pond, een olijfboom in zijn klauwen. Bij mijn oren, met zijn mond vol van koren, zoete vrouwen, vol van kirrende verhalen, hoe de oorlog is verdwenen, en herhaalt ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen, sinds ik mij zo onverwacht in een taxi had gestort, dat ik in de nacht een gat naliet dat steeds groter wordt. Sinds mijn zacht betraande schat droogde blozend van ellende staan bleef, zo bleef stilstaan dat keisteen ketste in haar lenden. Ben ik te dicht en droog van vuil om uit te zweten in gebeden, kreukels knijpend evenwel en vrede knarsend, vrede, vrede. Liefde is een stinkend wonder van onthoofde vulpsigheden. Als ik voort moet leven zonder vrede, godverdomme vrede. Want het scheurende geluid waar ik van mijn lief mee scheide, schrikt mij nu het bed nog uit, waar wij soms in dromen beiden, dat de oorlog van weleer wederkeert op veel te voeten. Dat we eigenlijk al niet meer kunnen de alles, toch weer moeten liggen rennen en daarnaast gillen in elkanders oren, zo wanhopig dat wij haast dromen ons te kunnen horen. Mag ik niet vloeken als het vuur van een stad, sinds lang herbouwd, voortrolt uit een kamermuur, rondlaait en mij wakker houdt? Doch het versgebraden kind, vuurwerk wordend, is het niet wat ik vreselijk, vreselijk vind. Het is de eeuw dat niets geschiet, nadat eensklaps midden door een huis een toren is komen te staan van vuil, lang vergeten keldermodder. Snel onbruikbaar wordend huisraad, bloedrode vlammen en vlammend rood bloed, de lucht eromheen behangen met levende delen van dode, doch aardige mensen. De eeuwenlange stilte voordat het verbaasde kind in deze zuil gewurgd wordt en reeds de armpjes heft. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. Vrede, godverdomme. Vrede.
Nou, dat is echt mooi. Ik zat nog na te denken over dit natuurlijk. Dit. Kijk, die oorlogen, die laten hun sporen achter tot ver in de volgende generaties. Want dat zijn wij nu. En ik zat na te denken over die jongen net die zich zo boos maakt over ons. Ik vind het jammer dat ik... Ik hoop dat ik hem nog een keer tegenkom en ik wil graag het gesprek met hem aan. En, kijk, wij staan hier echt niet voor onszelf. Wij staan hier omdat wij ook precies dat godverdomme hebben over wat daar gebeurt. En die oorlogen. En die oorlog die maar doorgaat en waar ook onze wapens heen gaan. Ik snap dat de Oekraïners zich moeten verdedigen. Ik bedoel, ik weet niet, ja, Jeroen is hier ook een van de mensen die daar ook binnenkort of, dingen naartoe gaan brengen. Met name, hoe heten ze, de dieselgeneratoren en dat soort dingen. Het is ongelooflijke grote ellende. En omdat wij dat willen stoppen, omdat dat wat ons betreft moet ophouden. En dat het Westen er alles aan moet doen dat dat ook inderdaad ophoudt in plaats van zijn spelletjes te blijven spelen en steeds weer nieuwe brandhaarden te creëren. Daarom staan wij hier. Dat had ik tegen de jongen willen zeggen. Wij staan hier ook uit solidariteit met de Oekraïners. Maar ook met de solidariteit met die Russische sloebers die daar net zo goed in die loopgraven op nog veel grotere schaal liggen te sterven. Dat wilde ik toch nog even zeggen. Wendela. Now for something completely different.
Misschien de punkversie van het gedicht van Leo Vroman. Die heb je ook. Maar dat wil ik niet zeggen. Ik wou even gewoon iets aankondigen. Onze muzikant zei het al, wij zijn ergens voor. Maar waar zijn we precies voor? Soms weten we het niet. De wereld verandert op dit moment heel snel. We hebben ineens problemen in Venezuela erbij gekregen. Rond Iran is het een hele gevaarlijke situatie. Groenland wordt dan niet veroverd, maar wel langzamerhand toch wel een beetje uitverkocht, lijkt het erop. Maar wat zien wij dat onze regering doet? Die zie ik eigenlijk vooral niet zozeer tegengaan wat Trump doet, maar vooral zeggen, oh, maar dan gaan we ons bewapenen. Dat is altijd goed. Europa moet zich nu gaan bewapenen. Europa moet vrij worden van Trump, dus we moeten ons extra gaan bewapenen. Nou, daar zijn wij niet voor. Maar waar zijn wij dan wel voor? En omdat er zoveel verandert en omdat iedereen daar ook wel natuurlijk heel erg met zijn hoofd mee bezig is, van wat moeten we hier nu mee, hebben we maar weer een discussieavondje belegd. Samen met Jet en Abdel hebben we dat in Boedapest, het café van het WG-terrein, hebben we dat belegd. Dus aanstaande dinsdagavond om 19:30. Deze keer zonder soep, want we hebben geen idee hoeveel mensen er komen en we hebben niet zoveel tijd om het voor te bereiden. En Mark is er niet, die altijd heel erg lekkere soep maakt, maar die is een maandje op vakantie. Maar komt allen dan meepraten en meedenken van waar zijn wij nou voor? Wat willen wij nou dat er gebeurt om de dingen op te lossen? Dat was het enige wat ik wil zeggen. Aanstaande dinsdagavond in Café Boedapest om 19:30 op het WG-terrein. Paviljoen 2, achter de Boeddha.
Dankjewel Wendela van Stop Wapenhandel. Wie is er al donateur van Stopwapenhandel? Nog veel te weinig mensen. Want, Bort, sluit je daarbij aan. Het is een van de weinige echte hardcore antimilitaristische organisaties die we nog hebben in Nederland. Dus die verdient onze steun. Gelukkig zie ik nu net Ingeborg binnenkomen, of in ieder geval aankomen. En jij ging een gedicht voordragen, Ingeborg. Dat kan. Nu. Wil je het zelf toelichten waarom?
Ik hoop dat ik het kan lezen.
Ik kom net van de klimaatgesprekken af en ik heb net mij bezig gehouden met de opwarming. En ik weet zeker dat de wapenhandel daar zeker niet heel erg helpend bij is om die opwarming van de aarde tegen te gaan. Goed. Waarom ik dit heel graag wil lezen is omdat ik Pap Gons, de dichter der Nederlanden, heel graag aan het woord wil laten. En ik vond dit een hele mooie woorden. Wat we verdedigen. Sterke legers worden niet slechts gebouwd door zwaar materieel en gebeden. Defensie begint bij omarmend rijm, bij zegens op velden van kunstgras, bij krantenpapier en waterverftekeningen. Defensie begint bij het afwegen van woorden, weten dat taal niet onschuldig is. Dat je met 3 lettergrepen iemands veiligheid te grabbel kunt gooien. Wij weten wat we buitensluiten, wie we welkom heten, wie we tot zondebok maken. Defensie begint bij kinderen genoeg bieden om terug te kunnen veren, een stem te geven in toekomstplannen, de straat de plek te laten zijn waar je mag laten horen, waar je je idealen mag laten horen. Een land dat zich wapent begint bij ontwapenende ontmoetingen. Buiten bubbels. Buiten het isolement van dat ene mens in de nabijheid van vele anderen. Want om een macht tot andere macht te verheffen, zullen we elkaar moeten treffen. Niet om elkaar te vrezen en te verdelen, maar om elke dag weer opnieuw te beginnen. Zo mogen we het zeggen. Dank je wel.
Dank je wel, Ingeborg. En ze las ik nu voor, dan toch weer even de sponsor van vandaag. Het stond op de achterkant van het Vredesmagazine, en nu we het zien. Een van de weinige antimilitaristische bladen die we nog hebben. Wie heeft er al een abonnement? Kost heel weinig. En het zijn ontzettend leuke verhalen. Denk ik dat we naar Guido kunnen. Heb ik iemand overgeslagen? Nee, hè? Nee, Guido, jij bent aan de beurt. Daar is hij. Komt er vrede in Oekraïne, is altijd de vraag.
Ja. Goedenavond. Ben ik overal te verstaan, op de bankjes, achter mij? Ik heb zo net de tekst afgemaakt. Komt er een onderhandelde oplossing voor de oorlog in Oekraïne? Vandaag duurt de oorlog 47 maanden of 1430 dagen als Al Jazeera goed geteld heeft. En de afgelopen maand is er enorm veel aan het veranderen in de wereldpolitiek. En de oorlog in Oekraïne leek even aan het oog onttrokken, maar gaat nog steeds ongenadig door bij zeer strenge vorst, minstens min 20. Er werd vanaf kerstmis onderhandeld over een gezamenlijke westerse positie. Zelensky kwam afgelopen dagen naar Davos, waar de wereldelite aan het confereren was over tal van onderwerpen. En daar kruiste hij een Amerikaanse delegatie die donderdagavond in Moskou het plan besprak dat er een trilateraal overleg moest komen. Donderdagavond is inderdaad besloten na 4 uur overleg tussen Witkoff en Poetin en na instemming van Rusland dus om 3 laterale onderhandelingen te houden tussen Rusland, Oekraïne en de VS met ondersteuning van de hoogste militaire NAVO-baas, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz. Ze praten gisteren en vandaag in het neutrale, zoals gezegd werd, Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, over een mogelijk einde van de oorlog. En bij het afsluiten van deze tekst, en dat was om 4:15, bleek dat onderhandelaars zonder overeenkomst uiteen zijn gegaan. En Zelensky berichtte dat wat hem betreft er volgende week verder wordt gesproken. En ondanks dat die onderhandelingen dus kennelijk zijn afgesloten zonder een klinkende verklaring, brengt me dat toch op de volgende punten, waarvan de eerste is het onderhandelen in Abu Dhabi. Want de onderhandelingen die nu weer in de stroomversnelling zijn gekomen, kenden een tussenstap met de publicatie in de Oekraïnse pers van een 20-puntenplan op de dag voor kerstmis. Dat is hier toen ook uitvoerig besproken. Het was een boodschap aan de Oekraïnse bevolking over de taboes die de regering had doorbroken. Namelijk in de kern geen NAVO-lidmaatschap, erkenning van verloren gebied en harde onderhandelingen over een aantal Russische eisen, voornamelijk het vrijwillig opgeven van grondgebied in de provincie Donetsk. Er bleven op dat moment nog tal van punten over waarover het Westen het onderling niet eens was. Daarom werden diverse conferenties gehouden, onder andere in Parijs eind december, waar veiligheidsgaranties werden besproken en vastgesteld dat sommige Europese landen troepen in Oekraïne willen plaatsen na een staakt het vuren. En Rusland liet gelijk weten dat onaanvaardbaar te vinden en de toekomst van dat plan is nu onduidelijk. Ook werd gesproken over een Europese lening van 90 miljard euro in 2 jaar voor Oekraïne. Maar daarover bestaan meningsverschillen in de rangen van de Europese Unie. Moet dat geld nu aan Europese wapens of aan Amerikaanse wapens worden besteed? En in de afgelopen weken van januari onderhandelde Oekraïne nog over een welvaartsplan dat met het Westen moet worden gesloten en waarvan Zelensky hoopt dat het in Davos kon worden getekend. Maar dat is niet gebeurd. Uitgesteld heet het. Ze zijn het ongetwijfeld niet eens geworden, is mijn interpretatie vanaf de zijkant. En Zelensky stelde ook in Davos dat de Amerikaanse veiligheidsgaranties zijn geregeld. Maar geen woord over concrete afspraken. Dus, met in gedachten de koude winter en het stap voor stap terugdringen van het Oekraïnse front, is het de vraag waarover ze daar spraken in Abu Dhabi. En de Amerikaanse hoofdonderhandelaar Witkoff stelde deze week dat er voor 90% overeenstemming is. En hij meldde dat Poetin de 20-puntenplan onderhands had gehad. Hij gaf geen verdere toelichting. En als we anonieme zegslieden die allemaal een belang hebben om anoniem zegslied te zijn, geloven, dan gaan de onderhandelingen, of gingen die afgelopen dagen, over 2 dingen. De provincie Donetsk en een staakt het vuren op de energieinfrastructuur van zowel Oekraïne als Rusland. Rusland is bijna 4 jaar aan het inbeuken op het front in de Donbass. De Donbass bestaat uit de provincies Luhansk en Donetsk. En Luhansk is zo goed als veroverd door Rusland. Oekraïne houdt nog zo'n 6600 vierkante kilometer bezet met daarin een aantal belangrijke steden zoals Slovjansk en Kramatorsk. En Rusland wil dit gebied hebben. Waar kennen we dat van? Hij wil het gewoon hebben. Ervoor vechten wat ze doen of het cadeau krijgen. Formeel weigert Oekraïne dit gebied op te geven. Maar er circuleren nu plannen om het gebied te demilitariseren en er een economische vrije zone van te maken. En inmiddels is er ook het gerucht via de Italiaanse pers Corriere della Sera, die ik dan weer in de tas heb gelezen, dus wat ik ervan moet geloven weet ik niet. Maar ik vertel het toch, er is een gerucht dat Oekraïne $800 miljard geboden is om het gebied te ontruimen. Wie dat bedrag moet opbrengen is niet duidelijk. Het tweede punt, een staakt het vuren op de energieinstallaties te sparen, is een uitstekend idee, had al lang gebeurd moeten zijn. Rusland wil dan dat Oekraïne ook stopt met aanvallen op Rusland. We moeten het nog even hebben, punt 2, over de oorlog in Oekraïne. Rusland voert een campagne van genadeloze luchtaanvallen en krijgt daarbij de medewerking van de natuur. De winter is dit jaar zeer streng. En kennelijk is de Oekraïnse luchtafweer ook aan het einde van zijn latijn. Want de energievoorziening is verregaand stuk geschoten. In Kiev zijn 600.000 mensen geëvacueerd, zoals het formeel heet. Maar je kan ook zeggen dat ze zijn gevlucht voor de kou en de bommen. Daar komt bij dat het Oekraïnse luchtafweer weinig succes heeft in het afblokken van de Russische drones en raketten. En dan is er de politieke crisis in Oekraïne en dat draait vooral over corruptie. De nieuwe minister van Defensie, Fedorov, een jonge gast van 35, is eind december benoemd in de politieke opschoonorganisatie in de leidende kringen van de staat. En in die leidende kringen rondom de president is nu een groot aantal figuren vervangen. De minister van Defensie is nieuw sinds eind 25, dus een klein maandje, en heeft inmiddels 5 onderministers van Defensie vervangen. Dat alles neemt niet weg dat er schandalen aan het licht blijven komen van hooggeplaatste figuren uit de entourage van president Zelensky en zijn partij Dienaren van het Volk. Ik noem die naam toch even vanwege wat surreële karakter. Eerder deze week ging het om een oud-medewerker die subsidie voor groene energie had, achterovergedrukt, $3,3 miljoen Amerikaanse dollars. Het spreekt vanzelf dat het de stemming onder de bevolking nogal op de proef stelt. Dan is de vraag, is er oorlogsoppositie in Oekraïne? Ja, die is er wel degelijk en op een vreemde manier wordt ook steeds groter. Want die nieuwe minister van Defensie, Fedorov, heeft een realistisch beeld geschetst van de situatie. Hij zei letterlijk in het parlement, ik ben geen populist, maar een realist. En daarom maak ik bekend dat er 2 miljoen mensen in Oekraïne de afgelopen jaren de dienst proberen te ontduiken. Maak ik ook bekend dat daarvan 200.000 mensen procesverbaal hebben gekregen wegens ontwijking. En deze oppositie uit zich in dienstplichtontduiking en vooral zelfstandig, en ik moet zeggen vrouwelijk, ik moet zeggen feministisch verzet daartegen. Want die mannen worden vaak op straat onderschept. Hé, hey, jij daar, meekomen. En dan is het gebeurd. En dan zijn er vaak vrouwen eromgeven die er bovenop springen. Afijn, dat daadwerkelijk fysieke verzet heeft soms succes als een vastgepakte recruit letterlijk wordt losgeslagen en kan ontsnappen. En dit is natuurlijk een manier van verzet. De potentiële soldaten zien geen perspectief voor het winnen van de oorlog en de risico's op persoonlijke ellende daarom als veel te groot. Uit allerlei berichten wordt duidelijk dat er te weinig Oekraïnse soldaten zijn. En omdat Rusland zich zo nadrukkelijk op de provincie Donetsk richt, kan Oekraïne daar de meeste troepen heen sturen. Ondertussen worden elders ook veel soldaten gemist in de rangen. Ga nog even terug naar de EU. Niet alleen Oekraïne wordt onder druk gezet, het is de EU dat steeds een beetje moet bijdraaien. Macron had al eens geopperd om naar Moskou te gaan om te onderhandelen. En nu heeft ook bondskanselier Metz vrij onverwacht gesteld dat Rusland toch altijd een buur van Europa zal blijven en dat we daarmee om moeten leren gaan. Daar is nu het plan op gekomen om een Europese vredesgezant te benoemen. Dat leidt tot onderling gekrakeel, want er zijn functionarissen zoals mevrouw Kaya Kallas die dat beroepshalve tot haar taak zou moeten rekenen, maar zij slaat al jaren op de oorlogstrom. Nu wordt er naar anderen gezocht. De naam van Mario Draghi circuleert, maar er is nog niemand en misschien is de EU gewoon te laat. Het zou zomaar kunnen. Het belang is dat ingezien wordt dat de EU mee moet doen met onderhandelingen. Dat is dus jaren niet het geval geweest. Anders zijn ze helemaal politiek gezien irrelevant. Maar ook, als het op korte termijn een onderhandelend deal uit de bus komt, is het toch belangrijk dat de EU zelfstandig politiek, diplomatiek gaat optreden. Dan, de nieuwe internationale verhoudingen. De afgelopen maand was de oorlog in Oekraïne een beetje in de achtergrond van de belangstelling gekomen vanwege de gebeurtenissen in Iran, de nieuwe burgeroorlog in Syrië waar de Koerden de klappen krijgen, de kidnapping van de president van Venezuela door de VS en natuurlijk de claim van de VS op Groenland, een stuk van NAVO-bondgenoot Denemarken. Om over de ernstige racistische repressie in de VS nog maar te zwijgen of het massale verzet daartegen. Gisteren stakingsdag in Minneapolis, min 30, 50.000 mensen demonstreren. Dit alles deed velen in Nederland en andere Europese landen concluderen dat het zo niet verder kan. Maar ja, hoe dan wel? Een half jaar geleden toen wij een tegentop organiseerden ten tijde van de NAVO-bijeenkomst in Den Haag, stelde ik dat de NAVO in crisis was en dat secretaris-generaal Rutte zijn uiterste best moet doen om de NAVO bij elkaar te houden, wil hij een zachte landing met de NAVO kunnen maken. En die analyse wordt inmiddels vrij algemeen gedeeld. Het voorstel is, ga onderhandelingen aan over collectieve veiligheid in heel Europa. Sterker nog, hervorm de internationale orde met als doel de oorlog te voorkomen. Onze stem is nog steeds een marginaal geluid in de publieke opinie, hoewel het inmiddels duidelijk is dat onze analyse juist was en onze voorstellen zinnig zijn. Dat zeg ik dan maar zelf. Een deel van de publieke opinie, zij die de afgelopen jaren ook niet voor onderhandelen met Rusland waren, zijn nu een ware campagne begonnen om van Europa een militaire grootweg te vormen. Gooi de Amerikanen eruit, roept de breed gerespecteerde professor De Wijk. Decoloniseer Europa, zegt de deftige mevrouw De Gruyter in haar NRC. Wees moedig, zegt de Berliner Zeitung. Word een militaire grootmacht. De aanleiding voor deze oproepen is het doorbrekend besef dat de Amerikaanse regering niet overlegt en alle oude partners zijn wel oplegd als het daar zin in heeft. Dat leidt ertoe dat het alternatief uitdraait op de opbouw van een nieuwe militaire grootmacht. Dat betekent ook dat er niets verandert aan de militarisering van de samenleving en de sterk verhoogde defensieuitgaven. Die uitgaven worden natuurlijk op de rekening van de bevolking geschreven. Lonen, prijzen, toeslagen enzovoort. In linkse of vredeskring is de kritiek op de VS helemaal niet zo ver te zoeken. De leus Yankee go home zit er al tientallen jaren geheid in. Stuur de Amerikanen en hun kernwapens en basis naar huis.
Halleluja!
Dus de vredeskritiek kan gebruik maken van de nieuwe anti-Amerikanisme van delen van onze burgerij. We schieten alleen niet op met een nieuwe militaire grootmacht, de EU. Het heeft veel meer zin om, nu som ik onze vijf eisen nog een keer op, Harry, om naast het stoppen van de oorlog, de terugtrekking van Rusland uit Oekraïne, de stop van de wapenwetloop en een kernwapenvrij Europa te eisen. En natuurlijk geldt voor dit alles en alle onderwerpen diplomatie nu. Niet alleen om een einde te maken aan het bloedschieten in Oekraïne, maar een nieuwe veilig Europa in te richten. Tot de volgende keer, 24 februari.
Chris Korsten, nou je mag vaker komen. Als jullie allemaal een beetje dichter bij elkaar komen, dan gaan we nu eindelijk, sommige mensen zijn er speciaal voor gekomen, dan gaan we nu eindelijk Dona Nobis zingen. En de maat wordt geslagen, dus dat is heel mooi.
Dankjewel. Gewoon allemaal met elkaar zingen zonder kanon.
Als ik het,
maar het is veel mooier. Wil ik ook altijd zeggen, we vragen niet alleen aan de goden om de vrede, maar ik vind dat ook onze wereldleiders ervoor verantwoordelijk zijn dat wij als bevolkingsgemeenschap vrede, vrijheid van oorlog. Dus wij vragen het ook volgens mij van onze wereldleiders. We zingen hem altijd eerst gemeenschappelijk. Hij is in drieën opgebouwd. Het eerste deel is het begininzet. Daarna gaat hij eerst omhoog en daarna omlaag. Nou, dan wordt het iets moois. Do, do, do.
No!
Oké. Nou, dat is een stukje stille Dona Nobis. Ja, ze hebben die vrede eigenlijk best wel hard nodig.
Vandaag nog niet.
Goed dat het weer op het geluid staat.
Ja, ja, het geluid is... Ja, tenminste, dat hopen we dan maar dat het allemaal vastgelegd is.
Een bescheiden opkomst, maar echt zo belangrijk. De stilte van de stad.
Ja.
De padstelling.
Ja, iedereen roept maar de hele tijd oorlog, oorlog, oorlog. We moeten meer wapens, meer dit, meer dat. Maar we moeten meer vrede.
Bizar. Ja.
Nederland wordt door de hele tijd. Fuck it.
We gaan het allemaal weer meemaken.
Ja. Nou ja, volgende maand is het 4 jaar, hè. 4 volle jaren. Dus vreselijk.
We gaan het allemaal meemaken.
Ja, zullen we het zien. Ik ga nog even die Groenland meneer proberen te strikken. Dat,
Oké.
Ja, zet het dan
heen.
Hoi, we zijn live op Radio Paddepoel.
Oh, wat leuk. Oh, Paddepoel. Wat goed. Oh, wat leuk. Oh,
ik ook bij de...
Ja, wat leuk. Ja. Want ik heb wel, moet je weer naar Paddepoel luisteren. Dat, ja.
Doe maar, ja.
Zeer nodig, ja.
Dan hoor je misschien ook de volgende Groenland
actie. Ja, wat leuk. Ja, wat fijn. Ja, wat goed.
Hey, want er is een Signal groep, daar weet ik... Ja, ik weet dat die bestaat, maar...
Ja, nee.
Hoe vinden we die?
Kijk, we hebben eigenlijk nog geen... we hebben een paar... Oké, wat we willen doen is binnenkort een website starten, maar die moeten we nog gaan maken. Die heet trumpvrijdag.nl. We hebben het enige wat je ook online kan vinden is nu een Facebookgroep. Ja, helaas Facebook, maar dat is nou eenmaal...
Dat kan
die
ik
heet
niet vinden.
Haal Groenland Trump vrij.
Ja, nee, daar heb ik niks aan.
En daar, nee, precies. Maar het lastige om een Signalgroep te vinden is, dan heb ik... Ja,
dan
moet ik een link sturen naar een nummer, zeg maar. Anders lukt het niet.
Maar als jij aan Harry... een link stuurt, dan
ja,
kan dat, hij
ja, dat precies, dat druk hij heeft het al, maar ik zal het nog een keer sturen.
En
hopelijk binnenkort, ik denk binnen een weekje of zo, hebben we die site trumpvrijdag.nl.
Trumpvrijdag.nl.
Die zou dan, die zou wel dan hopelijk in ieder geval met de heel basis in de lucht moeten zijn.
Ja. Hey, dus, nou lijkt er een soort van focus van activiteiten vanaf 14 juni of zo.
Ja.
En dan 21 juni en dan 2 juni.
Nee, het is eigenlijk, wat wij nu doen is inderdaad zeg maar een maandelijkse activiteit. Hè? Dus dat is echt, en de ene keer gaan we lawaai maken en de andere keer we gaan als